Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar de Leefstijllab podcast. In deze podcast besteed ik aandacht aan alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal uit interesse en verwondering.
Je gaat luisteren naar aflevering 57. Daarin ga ik in gesprek met professor Andrea Evers. Andrea is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden, aangesteld als Medical Delta hoogleraar, waarin zij zich inzet voor onderzoek naar het thema Healthy Society en sinds kort toegetreden als raadslid tot de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ik ga met Andrea in gesprek over haar onderzoek naar het placebo- en nocebo-effect, het werk als gedragswetenschapper voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en haar ambitie en drive om impact te hebben op maatschappelijke ontwikkelingen en gedrag. Leuk dat je luistert.
Goedemiddag Andrea, welkom in de Leefstijllab podcast. Ja, fijn dat je er bent.
Nou, dankjewel. Ik doe er graag aan mee.
Ja, heel leuk. Nou, je kent de start. Ik heb wat dilemma's voor je. En je moet meteen reageren. Elke avond om 9 uur naar bed of elke ochtend om 6 uur opstaan?
6 uur opstaan.
Ja, waarom?
Ik denk voor beide is iets te zeggen. Maar begin van de dag denk ik is heel erg belangrijk hoe je je dag gaat structureren. En het blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat mensen die bijvoorbeeld psychische problemen hebben, die dat juist heel erg lastig vinden. Dat weer allerlei gevolgen heeft, ook op hun stemming, maar ook op de fysiologische huishouding, bijvoorbeeld ons biologisch ritme. Dus hoe regelmatiger iemand in staat is om zo'n ritme vast te houden, hoe beter. En ja, met het opstaan begint het gewoon. Dus of het nou 6 uur is of 7 uur, dat maakt niet zoveel uit. Als het maar zo regelmatig mogelijk. Ja.
En hoe ziet jouw ochtend er gemiddeld een beetje uit?
Op dit moment begint mijn ochtend eerst altijd met even een groentesapje. Maar daarna vooral met een half uur yoga en stretch en spieroefeningen. Dus dat heb ik nu sinds 2 maanden weer opgepakt. Dat ik dat probeer elke ochtend te doen, nou zeg maar 5 keer in de week. Dus daar ben ik heel blij mee. En daarna drink ik nog even wat thee. En probeer inderdaad veel de vochthuishouding en een beetje fit te worden. En ga douchen en verder mail. Meestal dan ook, moet ik zeggen, al wel de mails checken en daar het een en ander aan doen. Dus dat weet ik niet of dat een aanrader is, maar dat is ook wel lekker, omdat dan heb je alweer dingen eigenlijk toch gedaan en ben je daar weer klaar mee. En begin je verder met de dag.
Ja, precies. En werk jij dan veel thuis of ga je eigenlijk altijd naar de universiteit?
Oh, nou, een combinatie. Ik ben ook bijvoorbeeld in Den Haag nu 1 dag in de week. Ik werk op de universiteit en ik heb natuurlijk ook veel bijeenkomsten elders. En op die dagen dan werk ik ook deels thuis. Dus dat is echt een combinatie en dat vind ik eigenlijk ook heel plezierig. Maar inderdaad, dan is het goed om op dat ritme ook te letten. En dat je daar die regelmaat ook in houdt. En dat lukt meestal relatief goed. En tegelijkertijd vind ik het ook altijd de kunst om toch ook jezelf aan te passen naar je eigen behoeftes. Want je kunt soms een dag hebben, dan moet je toch even je heel schema omgooien. Omdat je bent misschien even niet zo lekker of je denkt, nou, dit is toch even belangrijker. En ik heb toch ook geleerd om dat stemmetje daar ook af en toe juist te volgen. Dat het juist heel goed is om niet te streng met jezelf te zijn. Dus.
Ja, precies. Ja, mooi dat je dat zegt. Want als hoogleraar gezondheidspsychologie weet jij natuurlijk alle ins en outs van gedragsverandering. Maar ook waar het mis kan gaan.
Zeker. En we zijn gewoon gewoontedieren. Dus als we 1 keer iets, ik noem dat dan geconditioneerd is, dus aangeleerd is vanuit vroegere ervaringen, dan is het altijd heel lastig om dat af te leren. Dus dan moet je gewoon altijd heel erg je best voor doen.
Ja.
En dat kost energie en dat vinden we niet fijn. Nou, en stel dat we gestrest zijn, dan vinden we dat nog minder fijn. Dus dan kan dat soms lastig zijn. En die uitdagingen, die kennen we denk ik allemaal van ons persoonlijk, maar ook natuurlijk ik zeker vanuit mijn expertise.
Maar maakt dat dan dat je soms harder voor jezelf bent of juist zachter? Al die kennis over gedrag en gezondheid.
Ja, dat is een hele interessante. Ik denk het is vooral persoonlijkheid. En ik had inderdaad de neiging om best streng voor mezelf te zijn. En denk dat ik in de loop der jaren soms wat ontspannender, zou ik het zeggen, word.
Ja.
En dat is een hele interessante. Ontspannen, dat betekent niet dat je bijvoorbeeld nu helemaal niet meer sport en denkt, oh, laat maar, hoeft eigenlijk allemaal niet. Maar dat betekent wel dat je wel eens een dag denkt, oh ja, nu moet ik het even niet doen volgens mij, want ik moet gewoon nu even vroeg naar bed en gewoon even bijslapen, is dat gewoon belangrijk. Hè? Terwijl vroeger kon ik nog wel zo heel erg oververmoeid in zo'n sportschool staan. Waar je eigenlijk het vooral doet omdat je denkt dat je maar altijd maar datzelfde ritme moet volgen. Dat is volgens mij toch niet heel erg gezond. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk te vertalen naar ik wil en ik heb er zin in. Dan werkt het volgens mij het beste.
Ja, mooi. Nou, dat is nog eens anders naar de zaken kijken. Nou, jij bent dus veel bezig met gezondheid, psychologie. Maar kun je kort vertellen hoe je in dat vakgebied eigenlijk terecht bent gekomen?
Ik wil eigenlijk altijd al iets met psychologie en geneeskunde doen. Ik vond dat heel erg interessant, die wisselwerking tussen beide. Ik was ook meer geïnteresseerd in de wisselwerking dan, zeg maar, in één van die vakgebieden. En had je zo'n studie als gezondheidspsychologie, maar dan bijvoorbeeld ook relatief biologisch gericht, had je dat toen gehad? Mijn opleiding had dat zeker gekozen. Dat was er toen nog niet, dus ik ben klinisch psycholoog geworden. Zeker beïnvloed ook door mijn thuissituatie. Mijn vader was een neuroloog en psychiater en kwam uit zo'n gezin waar ook zo'n focus heel erg was op geneeskunde. Maar iedereen psychologie ook wel interessant vond. Dus dat zijn eigenlijk dingen die, ja, daar ben ik echt mee opgegroeid, zeg maar. Maar dat ontrafelen van die relatie, hoe zit dat nou precies? Hoe kan dat nou dat toch stress ook alle invloeden heeft, fysiologisch. Maar ook inderdaad ons lichaam dan weer allerlei gevolgen heeft eigenlijk voor ons mentaal welbevinden. Dat vond ik altijd enorm fascinerend. En vooral eigenlijk dat beter te begrijpen. Maar ook daaruit interventies te ontwikkelen. Ik wist aan het begin van mijn studie niet of ik naar de wetenschap in wilde gaan of therapeut wilde worden. En heb het eigenlijk altijd gecombineerd. Dat je echt probeert dingen ook weer te vertalen naar concrete klinische toepassingen. En op dit moment werk ik nu niet meer therapeutisch. Kort geleden ben ik gestopt, maar in principe heb ik dat mijn leven lang gedaan.
Mm-hmm.
En dat is, vind ik, een hele mooie combi, dat je het enerzijds probeert fundamenteel te begrijpen en tegelijkertijd de kennis ook probeert echt toe te passen en een verschil te maken.
Ja, mooi. Heel mooie combinatie, ja. Ja, ik ga je nog een dilemma voorgooien. Nederland of Duitsland?
Nederland.
Ja? Dat zeg je vrij stellig.
Ja, maar dat is vrij makkelijk, want ik woon vrij lang in Nederland, dus ik voel me hier enorm thuis en heb natuurlijk alles in Nederland. Kijk, in Duitsland is in principe vooral nog even familie en mijn wortels, hè, waar je vandaan komt. Nou, dat vind ik altijd ook belangrijk, dat je heel bewust bent van je wortels, van je geschiedenis.
Ja.
En dat je dat ook altijd meedraagt, zowel de positieve dingen als die dingen die misschien lastiger waren. Hè. En daar ben ik ook enorm dankbaar voor, dat ik zo'n fijne jeugd had. En daar denk ik enorm veel positieve dingen heb meegekregen. Maar ik leef nu heel lang, heel gelukkig al in Nederland, heb je al mijn contacten, relaties, werk, dus daar, dus vind ik heel fijn om hier ook aan heel verbonden te zijn.
Ja, mooi. Ja, want ja, je hebt wel echt een behoorlijk cv in Nederland opgebouwd. Je bent hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit in Leiden. Je bent ook verbonden als hoogleraar Healthy Society aan verschillende universiteiten, een soort consortium. Je bent dus op heel veel vlakken actief, zowel qua onderzoek als qua bestuur. En je hebt ook flink wat prijzen daarin ontvangen. En je gaf het zojuist ook al aan, je ziet jezelf eigenlijk als bruggenbouwer.
Ja.
Bruggenbouwer misschien tussen onderzoek en beleid, maar ook tussen psychologie en geneeskunde.
Ja.
Waarom vind je dat bruggenbouwen zo belangrijk?
Nou, als ik daar denk dat die innovatie ligt, dat eigenlijk altijd is wat we nodig hebben. Kijk, ik ben bijvoorbeeld met mijn studie psychologie begonnen en vond het heel erg fascinerend. Maar ik dacht ook na één jaar, nu weet ik wel een beetje hoe de psychologen over depressie denken. Nu wil ik wel een keer een andere benadering horen.
Ja.
Maar volgens mij ben ik ook een beetje een persoonlijkheid die altijd heel erg geïnteresseerd is in innovatie, in dingen verder brengen. Dus ik schuur altijd een beetje tegen de rand van een van een organisatie of een bepaald thema aan om te horen, ja, maar wat zou nou de stap verder zijn? Wat zou het zijn om dit verder te ontwikkelen? En dat betekent meestal dat je toch met andere groepen of andere disciplines het beste samen kunt werken. Maar ook tussen praktijk en wetenschap, die kloof bijvoorbeeld, die ik altijd... Ja, je begrijpt ieders perspectief, je snapt het helemaal en je denkt, jeetje, waarom kunnen we dat nou niet overbruggen? Of een ander iets, dat we toch in de wetenschap niet altijd zo goed in staat zijn om tot echte implementatie van dingen te komen. Daar heb je echt nog andere kennis voor nodig, maar ook andere type mensen, professionals die dan meehelpen. En waarom hebben we dat dan niet zo georganiseerd dat dat lukt? Maar dat voor mij is de voornaamste drive altijd impact geweest, dat je een verschil maakt. Mm-hmm, mm-hmm. Ik ben overigens altijd van uitgegaan dat dat voor iedereen geldt, maar dat kwam ik pas later achter dat dat niet per se voor iedereen zo is, maar en lopen dan tegen allerlei grenzen aan. En ik denk dat ik wel diegene ben die dan durft die vraag te stellen van waarom doen we dit op deze manier? Moeten we niet daarmee samenwerken? En ja, continu probeert dat uit te dagen. En daarmee tot oplossingen komen. En dat is zowel in het fundamentele onderzoek zo. Hè, bijvoorbeeld op het gebied van placebo-effecten. Wat een heel mooi onderwerp is waar die verschillende disciplines samenkomen. En dat puzzel om dat op te lossen. Maar ook dan weer die klinische toepassingen naar de burger, naar de patiënt brengen. De professionals scholen daarin. En ja, het echt in het beleid terugbrengen.
Ja, precies. Ja, je zei een kloof en grenzen. Ja, waar moet ik dan aan denken als het gaat over gezondheid en onderzoek en beleid?
Nou ja, weet je, heel concreet. We werken bijvoorbeeld binnen het Health Society programma samen nu intensief met de Universiteit Leiden, Delft en Rotterdam. En dan zie je dat ze in Delft bijvoorbeeld heel veel expertise hebben op design en ontwerp. Nou ja, dat heb je natuurlijk nodig om mooie producten te ontwikkelen die dan weer aansprekend zijn en bijvoorbeeld allerlei spelelementen bevatten. Nou, in Rotterdam hebben ze heel goede kennis over hoe organisaties samenwerken en op het beleidsniveau. Nou, en wij in Leiden hebben bijvoorbeeld heel veel gedragskennis en hoe je dat dan op individueel niveau, nou, wat je nodig hebt voor gedragsverandering, om maar een voorbeeld te noemen.
Ja.
Nou, deze specialiteiten samen, ja, dat is iets wat heel erg prettig is, maar ook nodig is om tot echte doorbraak te komen in de praktijk. Maar dat zijn drie disciplines die niet van nature per se samenwerken. Nou, of neem inderdaad het placebo-onderzoek, dat is meer dan fundamenteel. Ja, dan moet je ook samenwerken met neurocognitiewetenschappers, met biologen, met een specifiek medisch specialisme, om dat te kunnen ontrafelen. Dus dat is spannend, uitdagend, maar ook heel erg nodig om onze wereld goed te begrijpen en uiteindelijk de maatschappelijke problemen op te lossen.
Ja, heel mooi. Ja, dat willen we inderdaad allemaal. Dan het hoofdonderwerp van vandaag, placebo-effecten. Voordat we de diepte ingaan, kun je kort uitleggen wat het nou precies is?
Het is heel mooi om dat kort uit te mogen leggen. Omdat uiteindelijk denken mensen altijd al, ja, dat placebo-effect, dat is vooral een fake pilletje wat ik neem en dan voel ik me dan al goed. Maar het placebo-effect gaat veel verder. Wij omschrijven het eigenlijk als de hele context, behalve dan het middel zelf, wat er toe doet in een behandeling. En dat betekent bijvoorbeeld de communicatie met de arts dat die ertoe doet. De verwachtingen, hoe jij in de behandeling staat, hoe jij de spreekkamer binnenkomt. Maar ook al het hele ziekenhuis bijvoorbeeld, die hele omgeving of die vertrouwen geeft. Al die factoren hebben een invloed. En op al die factoren kan het placebo-effect dus daarin een rol spelen. En een placebo betekent dan dat het een positieve invloed heeft. Dus dat het jou vertrouwen geeft en het behandeleffect uiteindelijk groter wordt. Terwijl het nocebo-effect dan juist het tegenovergestelde effect is dat het jou geen vertrouwen geeft en de behandeluitkomsten uiteindelijk veel slechter zijn. Dus in plaats van dat fake pilletje, zeg maar, vooral een effect dat elke behandeling versterkt of verslechtert. Dus in elke behandeling of elke, ja, alles wat we eigenlijk doen speelt het een rol. En dat zijn eigenlijk verwachtingen waar we het hier over hebben. Dus dat jouw eigen verwachtingen enorm mee bepalen wat uiteindelijk de uitkomst is. En dat is een hele grote, heel veel toepassingsmogelijkheden daarmee al kent. Omdat we natuurlijk de hele context ook continu kunnen beïnvloeden en daarmee van alles kunnen doen.
Ja. Yeah.
Bijvoorbeeld op communicatiegebied, bijvoorbeeld jouw eerdere ervaringen die je had met een behandeling. Bijvoorbeeld hoe we dat ziekenhuis vormgeven, of dat echt zo'n ziekenhuis is, of veel meer een gezondheidscentrum gericht op mensen beter te maken. Nou, hè, dus al die omgevingsfactoren kun je eigenlijk beïnvloeden en daar speelt het placebo-effect een rol.
Ja, mooi. Mooie uitleg. En daarin hoor ik dus het woord verwachtingen. En die spelen dus een hele flinke rol. Maar die kunnen dus ook al iets doen in de hersenen, heb ik begrepen.
Zeker. Kijk, uiteindelijk hebben we een vrij beperkt idee altijd dat onze gedachten of gevoelens, dat iets losstaan zit. Maar uiteindelijk is natuurlijk aan elke gedachte of gevoel is ook een hersenreactie aan verbonden. Hè? Dus dat zie je eigenlijk onmiddellijk terug in de hersenen. Maar ook een fysiologische reactie. Hè? Dus bijvoorbeeld stress, dan produceer je cortisol. Nou, dat kennen we allemaal. En dat is een vrij sterke reactie. Maar op kleiner niveau zien we dat eigenlijk bij elke, hè? Bij alle gevoelens of gedachten die we hebben. Alles heeft eigenlijk zijn weerklank in het lichaam en in onze hersenen. Daar is bij het placebo-effect nu ook vrij veel onderzoek naar gedaan. En dat heeft onder meer ook ertoe geleid dat het placebo-effect wederom heel veel aandacht heeft gekregen, omdat men zag dat bijvoorbeeld lichaams-eigen pijnstillers door jezelf geproduceerd kunnen worden door het placebo-effect. Maar ook dat bijvoorbeeld allerlei processen die daarin een rol spelen, zijn leerprocessen zoals conditioneringen, dat die bijvoorbeeld ook fysiologische uitkomsten kunnen hebben en bijvoorbeeld je immuunsysteem kunnen beïnvloeden als wij iemand bijvoorbeeld met bepaalde medicijnen conditioneren. Dus dat zijn hele interessante wisselwerkingen die we daarin kunnen onderzoeken en die uiteindelijk therapeutisch heel erg ingezet kunnen worden en daar heel veel teweeg kunnen brengen en natuurlijk onze gezondheidszorg voor beter kunnen maken, kosten kunnen reduceren, effectiviteit van behandelingen vergroten, maar misschien nog het meest belangrijke ook die nocebo-effecten, dus die negatieve ervaringen van mensen kunnen wegnemen of reduceren.
Ja, precies. Ja, en ik zit me dat dan een beetje zo voor te stellen, maar ja, hoe werkt dat dan precies? Want die verwachtingen spelen een rol, maar ja, wat is dan het mechanisme wat hieronder ligt? Kun je dit nog een beetje duiden voor mij?
Ja, dat wil ik heel graag duiden. En dat heeft met leren te maken. En leren, dat doen we op verschillende manieren. Gewoon door informatie te krijgen, zoals bijvoorbeeld deze podcast. Hè, waardoor jij en anderen weer meer weten over placebo-effecten en hoe dat werkt. En je bijvoorbeeld positieve verwachtingen erover kunt hebben na zo'n podcast. Nou, datzelfde is eigenlijk wat de arts doet in de spreekkamer. Die vertelt je over een behandeling. Die zegt bijvoorbeeld, nou, deze middelen die kunnen bij u heel erg goed werken. Waardoor je versterkt wordt in dat behandeleffect. En de kans inderdaad groter is dat je precies die krachten ontwikkelt. Wat het belangrijke daarin is, zijn die leerervaringen door conditionering. En conditionering betekent eigenlijk dat je een eerdere ervaring hebt gehad in die, op de, ongeveer dezelfde manier. En dat heel veel leerervaringen daarvan bij elkaar kunnen inderdaad een conditioneringseffect geven. Bijvoorbeeld dat je een trauma ooit hebt opgelopen in een ziekenhuis, kan heel veel negatieve consequenties hebben op lange termijn. In positieve zin, juist bijvoorbeeld als je een medicijn een paar keer aan iemand geeft, dat combineert weer met een heel onderscheidend iets, zoals we dat bijvoorbeeld kennen van Pavlov's hond, hè, die dat speeksel produceert bij het horen van dat belletje. Nou, dat belletje is dan een soort geconditioneerde stimulus. Als je dat bij mensen toepast, dan kan je net zo eigenlijk een fysiologische respons zien, bijvoorbeeld op een medicijn, dat het immuunsysteem een reactie aanleert. Dus dat belletje van Pavlov is dan bijvoorbeeld een bepaald geur of een drankje bijvoorbeeld. Hè? En dat voedsel is bijvoorbeeld een bepaald medicijn. En als je dat maar vaak genoeg koppelt met elkaar, dan reageren mensen ook later op een niet werkend medicijn, maar wat met dezelfde stimulus gekoppeld is, eigenlijk met dezelfde immuunreactie. Dus dat maakt het heel erg fascinerend, dat het niet alleen maar een reactie is, zeg maar, van je waarneming of je gevoel, maar ook inderdaad een fysiologische reactie.
Ja, mooi. Ja, en je gaf het nog een keer aan, dat wil ik dan nog een keer helemaal zeker weten. Dus het placebo-effect gaat dan ook echt over een ondersteunend effect van een element in de behandeling of medicatie. Dus, hè, want veel mensen hebben het idee dat iets helemaal niet werkt en dan opeens wel.
Maar dat ligt dus wel iets genuanceerder.
Nou, er zijn ook allerlei onderzoeken waar men mensen letterlijk, zeg maar, een niet werkend medicijn, dus een placebo, heeft gegeven. En dat waren mensen die geen enkele behandeling eigenlijk meer alternatieven daarvoor hadden. Bijvoorbeeld met chronische lage rugpijn of prikkelbaar darmsyndroom. En daar, zeg maar, een stuk uitbehandeld waren. En daar heeft men dit soort onderzoeken mee gedaan. Wat doet het dan als mensen in dat zo'n verhaal over placebo-effecten krijgen, dat ze weten dat het zo kunnen werken, en ze 3 maanden ook echt alleen maar zo'n pilletje slikken? Nou, en dat bleek ook heel erg effectief te zijn. En dat heeft waarschijnlijk alles ermee te maken dat deze mensen toch hele positieve verwachtingen hadden over dat placebo-effect en met dat dagelijks pilletje innemen dat heel erg geconditioneerd is. Alleen, zou zoiets een heel leven lang kunnen werken? Nee, waarschijnlijk niet. Want op een gegeven moment, als er niet een effectief iets in dat middel zit, dan dooft dat effect uit en verdwijnt het. Dus wat je nodig hebt, is eigenlijk iets wat altijd bijvoorbeeld al goed heeft gewerkt. Neem bijvoorbeeld, oh ja, dat ene pijnstiller die altijd tegen mijn hoofdpijn heeft gewerkt. Nou, en je voelt je al beter als je weet dat je die pijnstiller weer gaat nemen.
Ja. Yeah.
Dat, of ik word al misselijk, zoals bijvoorbeeld nocebo tegenovergestelde, is ook een heel goed voorbeeld, is dat mensen al misselijk worden nadat ze een paar keer een behandeling hadden waar ze eerder misselijk van zijn geworden, bijvoorbeeld chemotherapie, en al in de wachtkamer misselijk worden. Bijvoorbeeld kinderen met methotrexaat, een ander voorbeeld, die worden vaak misselijk ook daarvan. Dat moeten vaak kinderen nemen met ontstekingsruimen. Dat moeten ze dan 1 keer per week nemen op dinsdag, en op maandag moeten ze dan overgeven. En dan zie je ook heel mooi die fysiologische reactie, dus dat het lichaam het aanleert en dit soort nocebo-effecten laat zien. Dus dan is het inderdaad een versterkende reactie. Maar het kan ook werken als het eigenlijk alleen maar een niet werkend medicijn was en dat wordt als placebo gedaan alleen. Dan zal het na een tijdje uitdoven.
Ja, dus het gaat ook echt heel erg over dat geanticipeerde effect. Van wat denk ik dat het met me gaat doen?
Precies. En daarin, kijk, dat is toch één punt wat nog heel erg belangrijk is. Ook voor gedragsverandering in het algemeen. Verwachtingen spelen gewoon de hele dag bij ons allemaal een rol. Hè? Ik doe eigenlijk niets zonder verwachtingen. En je ziet dat heel mooi aan de ontwikkeling van kinderen. Die groeien gewoon op en kijken naar de wereld vanuit een heel nieuw perspectief. Dan moet je het allemaal nog leren. Wij hebben heel veel verwachtingen, anticipaties, en hebben daarmee heel erg veel geautomatiseerde gedragingen, die het leven weer heel efficiënt en gemakkelijk maken. Ja. Autorijden is het beste voorbeeld, maar ja, vroeger opstaan en de koffie zetten, nou ja, fietsen, wat dan ook allemaal. De hele dag door worden we geleid door onze verwachtingen. En dat maakt dat die ook heel bepalend zijn eigenlijk. Het blijkt bijvoorbeeld als mensen in de hersenen scanner legt en zegt dat mensen een pijnprikkel geven, dat die hersenen al met pijn reageren voordat ze eigenlijk die prikkels geven. We stellen ons de hele dag daarop in en reageren alvast op die manier wat die verwachtingen juist voorspellen.
Ja, ik was vorige week bijvoorbeeld bij de tandarts.
Ja?
En ik heb een paar hele negatieve ervaringen bij de tandarts. Dan heb ik inderdaad al bijna tandpijn voordat ik naar de tandarts ga. Maar ik voel me al inderdaad helemaal niet lekker vanwege het feit dat ik daar naartoe moet. En ik weet dat er iets gaat gebeuren, want dat is ervaring. Ik weet dat ik nooit degene ben die daar 1 minuut in de stoel ligt en dat dan de tandarts zegt, nou, ziet er mooi uit, meneer Hermans, tot over een half jaar. Dat gebeurt gewoon niet. Dus daar heb ik inderdaad, die verwachting speelt daarin mentaal. Maar dus ook fysiek speelt daarin bij mij inderdaad een rol.
Ja, en dit soort voorbeelden kennen wij natuurlijk allemaal.
Ja.
Dus dan ben je eigenlijk een beetje gesensibiliseerd voor zo'n ervaring. En ook jouw fysiologisch systeem, jouw lichaam is gewoon wat gesensibiliseerd. En dus is het heel belangrijk om die negatieve cirkel op zo'n moment te doorbreken. Maar als je dan nog even doordenkt van hoe geautomatiseerd we eigenlijk ons leven leven en hoe fijn het niet is om die verwachtingen normaliter te hebben en de hele dag maar door ons leven zo te leiden met die verwachting, snap je ook nog maar beter hoe lastig gedragsverandering is.
Ja.
Omdat dan werkt dat opeens niet meer, al die automatische patronen. Nee.
Dat,
en Bijvoorbeeld, even overstappen naar een heel ander domein zoals voeding. We weten bijvoorbeeld dat placebo-effecten of geanticipeerde effecten enorm werken bij voeding.
Ja.
Als je elke dag om 6 uur eet, dat je hele responssysteem van hormonen en huishouding en alles zich daarop instelt. En je inderdaad gigantisch honger hebt om 6 uur. Terwijl, of om 5 uur, of wanneer het dan al begint. En dat is inderdaad het heel lastig maakt voor mensen bijvoorbeeld om ja, dan toch niet te eten of minder te eten. Of net dat we gewend zijn op bepaalde caloriehuishouding en noem maar op. Het heeft allemaal met anticipatie te maken.
Ja, ook inderdaad met groenten. Hè? Dus mensen die verwachten dat groente goed voor hun is, gaan ook daadwerkelijk meer groente eten. Omdat ze ja, daarin iets zien van wat goed is voor hen. En zorgt ervoor dat mensen daar eerder naar gaan grijpen. Gaan eten.
Ja, maar het mooie is dus dat dat dus ook weer fysiologische effecten heeft. Hè? Ik geef even wat voorbeelden. Zeg je mensen dat ze koffie drinken en dat er inderdaad heel veel koffie gewoon in cafeïne in zit. Mensen gedragen zich gewoon veel actiever. En zeg natuurlijk ook iets, kijk, die positieve verwachting, die drijft ons ook. En dat is ook een soort beloning natuurlijk. Dus die kunnen we ook positief gebruiken. Bijvoorbeeld door ons veel meer op die lange termijn te focussen. En even na te denken van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? En dat heel concreet te maken dat het allemaal iets positiefs kan opleveren.
Ja, precies. Want nog heel even rondom die placebo in behandeling. Ja, hoe groot is eigenlijk dat effect van placebo in behandeling? Kun je daar een beetje een schatting van geven?
Zeker. Uiteindelijk is het natuurlijk verschillend tussen mensen en tussen groepen. En per behandeling weer verschillen, dat is belangrijk. Mm-hmm. Het is heel veel onderzoek gedaan bij pijn bijvoorbeeld. En als je dan kijkt in het laboratorium bijvoorbeeld, van wat zie je dan eigenlijk wat het placebo-effect verklaart en wat het pijnstilleffect verklaart, dan zou je kunnen zeggen dat dat in ieder geval een kwart tot de helft van het effect is.
Wow.
Kan ook een stuk meer zijn, waarbij pijn zie je echt wel grote effecten. En ik geef even een ander voorbeeld. Ze hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij pijnstillers van mensen die niet wisten dat ze die pijnstiller krijgen. Nou, dan verdween het effect van die pijnstiller al regelmatig. En was eigenlijk het meeste effect toe te schrijven aan een placebo-effect. Het is in ieder geval een groot deel daarvan. Nu werkt het bij pijnstillers vast iets overtuigender dan bij He, bijvoorbeeld het effect van een operatie of hele andere resultaten. Maar bijvoorbeeld ook hebben ze mensen na een operatie gevolgd. En hadden ze 2 groepen. Dat was dan bijvoorbeeld mensen met knieartrose. En die een is echt geopereerd. En die andere hebben ze eigenlijk alleen maar een SEM-operatie gedaan. Dus ze hebben alleen maar knie open gedaan en niet geopereerd.
Ja.
Dan bleken die mensen toch net zo goed te herstellen. Dus je ziet het eigenlijk op heel veel gebieden terug. Als je klinici vraagt, als je huisartsen vraagt bijvoorbeeld, die weten dat het eigenlijk de hele dag door in hun spreken een enorme rol speelt. En houden daar ook enorm veel rekening mee. Des te ernstiger is eigenlijk dat we het daar zo weinig over hebben. Dat mensen zich daar eigenlijk nog niet zo van bewust zijn. Dat we niet systematisch patiënten hierover informeren. Artsen regelmatig scholen. Dus daarom doen we daar ook heel erg ons best om enerzijds die kennis daarin te vergroten. En natuurlijk ook alles te doen om bijvoorbeeld de communicatie van artsen zoveel mogelijk daarop aan te passen.
Ja, mooi. Ja, om maar inderdaad een kwart tot de helft. Het is niet dus zomaar een klein lullig, niks zeggend effectje. Dus dan begrijp ik waarom jullie daarin zo geïnteresseerd zijn. En waarom er dus ook in Leiden een Center for Interdisciplinary Placebo Studies is.
Ja.
Kun je daar kort nog heel even over verder gaan van wat jullie daar nog meer allemaal onderzoeken binnen die placebo-nocebo-lijn?
Nou, we onderzoeken enerzijds het effect op allerlei lichamelijke symptomen, zoals pijn, maar ook bij waarom bijvoorbeeld de eerste die dat ook op andere klachten hebben laten zien, bijvoorbeeld jeuk met name, moeheid ook een stuk. Dus we proberen het eigenlijk heel generiek toe te passen, die kennis.
Ja, het zijn ook meer die somatische kant dus.
Ja, heel erg op die somatische kant, steeds gericht. Ook een beetje vanuit mijn achtergrond, vanuit de gezondheids- en medische psychologie.
Mm-hmm.
We werken dan ook met veel medische disciplines samen, bijvoorbeeld de rheumatologie, de dermatologie of andere, waar we inderdaad al veel mee hebben gedaan. En tegelijkertijd passen we dat toe in de klinische praktijk. We hebben bijvoorbeeld communicatietrainingen ontwikkeld voor artsen. Niet alleen maar voor artsen, voor alle zorgprofessionals. En enerzijds is een e-learning, dat kun je op het Instituut voor Verantwoord Geneesmiddelen gebruiken. Kun je gratis eigenlijk leren hoe je beter over placebo- en nocebo-effecten kunt communiceren in de spreekkamer. En tegelijkertijd hebben we ook een VR-training ontwikkeld, waar je echt praktijkgericht ook kunt oefenen in die communicatie. Nou, dat is enerzijds, dat zijn de typische kenmerkende toepassingen vanuit de dagelijkse praktijk. Tegelijkertijd doen we ook veel onderzoek naar wat kun je patiënten ondersteunen in bijvoorbeeld het voorkomen van nocebo-effecten. Wat kunnen ze daar zelf mee doen? Zoals ik eerder zei, heb ik veel als therapeut gewerkt, dus we hebben ook veel van die trainingen ontwikkeld die je dan vooral in een psychologische behandeling kunt gebruiken en dat bijvoorbeeld e-health ondersteunt, dat een patiënt dan allerlei oefeningen kan doen, bijvoorbeeld om nocebo-effecten voorkomen, minder bang te zijn, zich minder zorgen te maken over bijwerkingen of behandeluitkomsten en we mensen daarin ondersteunen.
Mm-hmm. En begrijp ik het dan goed dat je dat aan de ene kant dan kan doen met taal, hè? Dus hoe je met de patiënten, cliënten praat, en aan de andere kant, nou ja, meer het design, de inrichting van de context, dus van hoe je behandelkamer is ingericht, de operatiekamer, et cetera. Ja. Of is dat te zwart-wit?
Nee, nou, het zijn nog meer factoren eigenlijk, maar dat klopt wat je zegt. Die behandelkamer, die context inrichten is heel belangrijk. Daar doen wij in de praktijk nog het minste mee, maar wij doen inderdaad veel onderzoek naar individuele behandelingen die patiënten kunnen ondersteunen, minder cognitieve gedragstherapie, om bijvoorbeeld minder angstig te zijn voor een behandeling. Ik geef even een voorbeeld van dat we onderzoek doen met het LUMC op de kinderafdeling. Waar kinderen voorbereid worden voor een hartoperatie. En dan werken we bijvoorbeeld met Victor Mid samen om een magische behandeling een extra aan te bieden, wat hun extra kan ondersteunen om die hartoperatie beter in te gaan.
Ja, creatief. Ja, mooi. Mooi. Dus echt tal van verschillende manieren om de praktijk te ondersteunen in het omgaan met placebo, nocebo.
Ja.
En aan de andere kant het zelfs dus op een positieve manier te stimuleren. Dus niet alleen omgaan met, want dan lijkt het een beetje zo van, oké, het is een gegeven en je moet ermee omgaan, maar juist ook op het een positieve manier in te zetten.
Ja, zeker. Om het echt in de praktijk geïntegreerd te krijgen. Dus dat is heel leuk, ja.
Leuk, mooi. Ja, en dan richting het einde van ons gesprek. Jij bent onlangs toegetreden tot de WRR. Of onlangs, maar hè, je bent toegetreden tot de WRR. Als eerste gedragswetenschapper. Allereerst, voor de mensen die dat niet weten, wat doet de WRR? En ten tweede, waarom is het zo belangrijk dat daar gedragsexpertise in vertegenwoordigd is?
Ja, even de WRR is Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dus wij adviseren de regering. En belangrijk is, dat doen we niet op een dagelijks niveau van de politiek, maar echt op de lange termijn. Met onafhankelijke adviezen waarvan beleidsmakers of maatschappelijke suggesties spelen. En waar we zeg maar op een wat dieper gaan niveau dingen uitzoeken die bijvoorbeeld zo in de wetenschap niet opgepakt worden of niet door andere adviesraden. En het mooie is eigenlijk dat daarin de gedragsexpertise is eigenlijk al een tijdje zichtbaar in de WRR, dus bijvoorbeeld door rapporten Weten is nog geen doen. Dat was een heel bekend rapport waar eigenlijk beleidsmakers heel duidelijk is gemaakt van, nou ja, je kunt wel even zo'n beleid uitzetten, maar dat betekent nog niet dat mensen dat automatisch ook allemaal gaan doen. Dat is veel complexer. En daar heb je echt, daarvoor moet je begrijpen hoe mensen in elkaar zitten. Daarvoor moet je de andere manieren vinden om mensen te bereiken en beleid te implementeren. Dat heeft heel veel teweeg gebracht. Ja,
2018 was dit, hè? Dus dat is zes jaar geleden.
Ja, en nu is bijvoorbeeld de verplichting gekomen dat elke wet moet worden getoetst of het inderdaad mogelijk is om dat goed om te zetten naar goed beleid. Dat zijn bijvoorbeeld die consequenties, het is heel mooi die daar al uit voort zijn gekomen. En ik denk ook door deze ontwikkelingen is men steeds meer bewust geworden van hoe belangrijk die gedragsexpertise niet is. En dat je wel van alles kunt roepen en allerlei wetten kunt maken, maar het moet voor mensen doelbaar zijn. Hè? Het doenvermogen noemde men dat. Nou, en, maar neem bijvoorbeeld hele andere kwesties zoals Al die mentale problemen die onder jongeren, die onderwijsproblemen die sinds COVID ook spelen. Sociale eenzaamheid in onze westerse maatschappij. Steeds toch voor veel mensen steeds dreigendere toekomstperspectief of pessimistische toekomstperspectief waar men moeilijk vindt mee om te gaan. Nou, ook al dat soort problemen. Of leerachterstand van bepaalde groepen op scholen, grote gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen bijvoorbeeld, die we niet alleen maar kunnen oplossen door een opgeheven vingertje en jullie doen het er niet, maar vooral je best doen. Nou, al dit soort kwesties, ja, daar is natuurlijk gedragsexpertise super belangrijk. En ben ik heel blij dat ik hopelijk daarin een rol kan spelen.
Ja, mooi. Ja, want je bent natuurlijk niet voor niks toegetreden als bruggenbouwer, hè? Vanuit alles wat we net hebben gehoord. Waarom en wat wil jij precies gaan doen met jouw inbreng?
Kijk, wat ik precies ga doen, dat weet ik ook nog niet. Omdat ik vind het ook belangrijk om me juist ook een stukje aan te passen van waar ligt de behoefte en waar is de vraag. Hè?
Teamplayer.
maar ook dat we als wetenschappen toch vaak een beetje te veel op ons eilandje blijven en te weinig in het verleden misschien geluisterd hebben van waar is de behoefte. En zeker in zo'n positie is dat ook juist, denk ik, heel erg belangrijk. En kan dat ook per jaar net wat verschillend zijn. Maar ik zie het eigenlijk als twee grote taken of uitdagingen. Is enerzijds de gedragsexpertise expertise echt in alle dossiers eigenlijk terug te laten komen. Er worden nu rapporten geschreven over klimaatbeleid bijvoorbeeld. Van ja, hoe zit dat met klimaatrechtvaardigheid bijvoorbeeld? Wat betekent als we hier bepaalde dingen doen voor andere landen? Mm-hmm. En hoe kan dat misschien weer de gezondheidsverschillen vergroten? Of neem hele andere onderwerpen zoals pensioen of Europees beleid of inderdaad duurzaamheid. Nou, maakt er maar niet uit. Alle deze factoren hebben eigenlijk een gedragscomponent. Namelijk van, er zijn mensen die reageren op een bepaalde manier, hebben het daar lastig mee of steunen het juist. En dat heeft heel veel daarmee te maken dat beleid niet geïmplementeerd wordt of wetten er niet doorheen komen. Nee. Je ziet het, voeding is natuurlijk ligt heel gevoelig. Hè? Ja. Enerzijds hoe moet je met het platteland omgaan. Terwijl het klimaatbeleid en duurzaamheid er ook een rol speelt. Nou, dus daar spelen gewoon heel veel belang voor mensen. En dat begrijpen is gewoon nodig om tot oplossingen te komen. Ik vond dat je dat ook heel mooi zag in het rapport van Remkes. Ja, het is gewoon, je moet met alle partijen even praten en alle perspectieven even echt naar boven brengen om te zien waar je tot uiteindelijke oplossingen kunt komen. En dat, nou ja, dat gebeurt soms toch nog te weinig. En tegelijkertijd, dus dat is meer de gedragsexpertise overal in dossiers en lopende dossiers inbrengen. En tegelijkertijd ook dossiers waar gedragswetenschappelijke expertise gewoon echt voorop staat, om die ook echt op de agenda te zetten. Zoals ik al net zei, de toenemende psychische problemen in de jeugd bijvoorbeeld, allerlei andere maatschappelijke problemen in onze maatschappij, dat ze mensen toch het idee hebben dat de maatschappij veel minder weerbaar wordt, terwijl we juist in een geopolitieke omgeving zijn die juist inderdaad veel meer dreiging kent. We dus een hele andere manier maatschappelijk ons moeten voorbereiden hoe we met dit soort uitdagingen omgaan. Daar ligt bijvoorbeeld bij uitstek sociaal gedragswetenschappelijke expertise, of ik noem een ander voorbeeld, toenemende polarisatie in de maatschappij. En dat mensen zich steeds minder verbonden voelen of steeds meer in hun sociale bubbel terechtkomen, wat dat allerlei negatieve consequenties kan hebben. Nou, dat is ook bij uitstek een gedragswetenschappelijk vraagstuk waar ik me ook heel graag mee bezig ga houden. Dus
mooi.
Te veel om allemaal te kunnen doen en hopelijk dat we daar een beetje een bijdrage kunnen leveren.
Ja, precies. Ja, mooie herkenbare en belangrijke maatschappelijke thema's. Ja, tot slot. En ik weet dat er geen algehele oplossing is. Er is geen silver bullet. Maar vanuit jouw perspectief, met alle kennis en kunde die je hebt, ja, wat is er in die zin nodig om die gezonde samenleving te creëren waar we eigenlijk waar we zo naar op zoek zijn, heb ik het idee.
Uiteindelijk is er inderdaad toch die samenwerking van al die verschillende partijen is daarin cruciaal. Kijk, wat we denk ik allemaal ons beseffen is dat we hebben veel expertise op individuele gedragsverandering. Maar als er systemisch gewoon zoveel steeds mensen in een andere richting beïnvloed wordt, dan wordt dat heel ingewikkeld. Hè? Bijvoorbeeld door supermarkten continu beïnvloed worden om ongezonde voeding. Dus als op die niveaus niet samengewerkt wordt, dat het dan een enorme uitdaging is. Dus ook daar denk ik is weer die bruggenbouwfunctie extreem belangrijk. Dat we ons beseffen dat dit alleen maar als gezamenlijke stakeholders, we kunnen dit aanpakken. We hebben in Leiden bijvoorbeeld een Leiden Health Society Center, waar we intensief samenwerken met de gemeente om echt de burgers in de stad gezonder te maken. En daarvoor gebruiken we alle kennis die we hebben in wetenschap, onderzoek en onderwijs. En de gemeente draagt natuurlijk weer bij vanuit hun beleidsexpertise. Ja, hetzelfde zou ik dan heel graag willen op een landelijk niveau, dat we dat ook veel meer doen. En dit soort commitments ook met elkaar aangaan om deze maatschappelijke problemen op te lossen. En echt vanuit de verschillende partijen daar gezamenlijk te investeren. Ik zeg ook altijd van, we zijn een beetje klaar met het zoveelste projectje om te laten zien dat iets kan werken. Nee, het is echt een duurzame samenwerking die je wil. Maar het betekent ook bijvoorbeeld als wetenschapper dat je wel bereid moet zijn om ook naar die maatschappelijke problemen te kijken, daarna te luisteren, je onderzoek daar misschien ook een beetje op aan te passen. Maar ook, ja, het kost ook altijd heel veel tijd om bijvoorbeeld die bruggen te bouwen en die taal te begrijpen, hoe beleidsmakers denken, hoe wetenschappers denken. Dus daar, ja, dat vraagt nog even enige investering. Maar de infrastructuur zo neer te zetten dat we dit faciliteren en daar gezamenlijk aan bouwen, is denk ik een van de belangrijkste stappen die we op dit moment nodig hebben. Omdat we hebben al heel veel expertise, dat herken je misschien ook, maar wij combineren die eigenlijk niet goed. We pakken die problemen niet gezamenlijk aan.
Nee.
Daar moet je echt hele nieuwe infrastructuur eigenlijk voor creëren. En daar denk ik bouwen we met z'n allen gezamenlijk aan. En ik hoop dat we bij te kunnen dragen.
Ja, mooi, mooi. Ja, ook wat je zegt van die projectjes en die pilotstudies. Ja, dat we daar langzamerhand wel ook vanaf moeten. En echt meer naar een duurzame samenwerking. Dat systemische problemen vragen om structurele oplossingen.
Ja, zeker. Bijvoorbeeld mensen in zogenaamde achterstandswijken, die worden helemaal ziek natuurlijk van al die projecten die over hun heen gestopt worden. En weer een student die daar langskomt.
En vanuit die supermarkt denk ik ook van de zoveelste gezonde kassapilot. Ja, leuk ook als onderzoeker als je daarmee aan de slag gaat. Maar aan de andere kant ben je dan ook wel een klein beetje blind voor waar het echt om gaat. Want dan is het ook werk hebben en werk houden, denk ik ook wel eens. Als ik nog een keer een onderzoek naar de gezonde kassa tegenkom. Want dat gaat het probleem natuurlijk ook niet. Ja, daar weten we ook al heel veel over. Maar goed, het is misschien meer mijn frustratie. Beide vanuit de wetenschap en de supermarktkant. Dat ik denk, laten we alsjeblieft iets ambitieuzer zijn dan dat.
Nou, daar heb jij maar gelijk. Kijk, ik denk dat iedereen echt met de beste bedoeling die projecten doet. Het is inderdaad heel erg interessant als ik deze uitspraak doe. Reageert op dit moment echt iedereen met zoveel erkenning daarover. Want, inderdaad, we zijn er eigenlijk ook zo klaar mee. En dat het zou zo graag. We hebben al zoveel mooie dingen ontwikkeld die dan toch uiteindelijk niet goed in de praktijk terechtkomen. Laat ons daar vooral iets aan doen.
Ja, precies. Ja, en dan mijn allerlaatste vraag, dat is ook een terugkerende vraag in deze podcast. Welke tip zou jij de luisteraar van de Leefstijllab podcast willen meegeven als hij of zij aan de slag gaat met het veranderen van de leefstijl?
Kijk eigenlijk vooral wat jouw lange termijn ambitie is. Hoe zou je graag willen zijn? Dat is denk ik een hele mooie gedachte om heel erg gemotiveerd te zijn van, en daar wil ik naartoe werken. En dat motiveert me elke dag weer om een stap te zetten. Dat is, onder meer doen we dat ook veel in het placebo-onderzoek. Niet zozeer met die korte termijn verwachtingen. Ik voel me vanavond dan veel beter. En zo. Misschien is dat zo, maar misschien is het ook niet zo. Mm-hmm. Maar uiteindelijk doe je het voor een gezond leven, voor een gelukkig leven, voor je fit voelen, je energiek voelen. En dan draagt die één, dat ene steentje, dat is maar een heel fijn steentje en dat is maar weinig. Maar als je maar die gewoonte erin houdt en dat dan stap voor stap doet, dan zou je uiteindelijk dat doel bereiken. En dat maakt het gewoon zoveel makkelijker om zo'n positief doel voor ogen te hebben waar je naartoe wil. Wat je dan enorm kan helpen. Dus dat is één van die tips die ik heb.
Yes, nou heel mooi. Andrea, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je kennis en kunde, je tijd en je leuke weetjes over het placebo-nocebo effect. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Tot de volgende keer.
Dag.
Dankjewel dat je luisterde naar aflevering 57 van deze podcast, waarin ik in gesprek ging met professor Andrea Evers,
hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Meer informatie over Andrea vind je in de show notes.
Ben jij een trouwe luisteraar van deze podcast en wil je mij een steuntje in de rug geven? Word dan vriend van de show. Door jouw kleine bijdrage kun je mij helpen om deze podcast te blijven maken en ervoor te zorgen dat jij kunt blijven genieten van de inhoud van deze podcast.
Check snel de show notes.
Over 2 weken ben ik terug met een nieuwe aflevering. Dan ga ik in gesprek met Suzanne Bisschops, directeur van Cocorelli Stichting Kids University for Cooking en programmamanager Jeugd, Voeding en Gezondheid aan de Brightlands Campus Greenport Venlo. Samen duiken we in de wereld van gezond eten van en voor kinderen. Tot over 2 weken.